Tuurlijk, wij zijn een nationaal programma. Dus uiteindelijk is het toch wel de bedoeling dat er de nieuwe ASML of een aantal van dat soort bedrijven in die kwantumtechnologie in Nederland is. Mm.
Bazen van de meest inspirerende bedrijven aan het woord. Welkom op C-Level.
Freek Heijman, leuk om hier te gast te zijn bij Quantum Delta Nederland in Delft.
Welkom.
Jullie zijn een stichting en jullie zijn er eigenlijk omdat jullie van het Goede Fonds een bak met geld hebben gekregen om de kwantumtechnologie een stap verder te helpen. Waarom is dat belangrijk?
Kwantumtechnologie is een doorbraaktechnologie en dat houdt in dat het vrij fundamenteel is en toepassingen heeft op een heel breed terrein. Dus allerlei industrieën, maatschappelijke toepassingen. En Nederland is er goed in. Het is een kans. Het is een kans voor Nederland om bij een doorbraaktechnologie voorop te lopen.
Ja, dat is de kritiek die je vaak hoort van de buiten is toch eigenlijk wel verdeeld. Amerika en China die zijn al veel verder. IBM heeft volgens mij de quantum computer. Waarom zouden wij als Nederland dan nog ons daarop richten?
Ja, dat is een beetje een misvatting. De buiten is al verdeeld. We zitten echt nog in de beginfase. Dus het is nog steeds, zit het erg in een R&D-fase. Ik zou zeggen, vergelijk AI 15, 20 jaar geleden. Nou, nu pas begint AI echt de markt groot op te komen. En 20 jaar geleden was de buit nog niet verdeeld.
Waar kun je kwantumtechnologie nou precies voor gebruiken allemaal?
Ja, het zit op heel veel verschillende terreinen. Dus je hebt die drie technologiegebieden. Sensoren, communicatie en computers. Nou, die sensoren, daar kan je denken in de gezondheidszorg. Dus bijvoorbeeld veel preciezere meetapparatuur voor je hartfunctie. Als voorbeeld MRI-scans gebaseerd op kwantumtechnologie. Je hebt sensoren die zijn erop gericht om de aarde te meten. Dus die kunnen heel precies bewegingen in de aardlagen monitoren. Dus dat is ook voor het klimaat een hele nuttige functie. En navigatie. Dus nu gebruiken we natuurlijk GPS. Maar dat wordt soms gescrambled. Dus dit zijn ook een beetje, zit het in de sfeer van de dual use.
Wat is gescrambled?
Nou, gescrambled dat je GPS-signaal wordt gescrambled door de vijand. Ja, maar dat gebeurt. Dus dan zit je in een vliegtuig en dan vlieg je ergens en dan heb je ineens geen GPS meer. En dan weet je niet waar je bent. Dus dat is heel lastig. Dus er wordt heel hard gewerkt aan navigatie, waarbij je dus geen signaal van een satelliet nodig hebt. En daar kunnen kwantumsensoren dan weer een rol in spelen.
Ja, dus als ik dit zo hoor, is het allemaal technologie die ervoor gaat zorgen dat onze informatievoorziening veel beter, adequater, preciezer wordt. En aan de hand daarvan kun je natuurlijk weer betere beslissingen nemen.
Ja, zo is het.
Ja, en waar leidt dat dan toe? Nou, neem de gezondheidszorg. Waar zou dat toe kunnen leiden als je over deze technologie beschikt?
Nou ja, als jij veel preciezer medicijnen kan ontwikkelen die effect hebben op de chemische processen in je lichaam, dan kan dat ertoe leiden dat je veel minder medicijnen tot je hoeft te nemen die niet werken. Dus dat is een voorbeeld. Nou, voor die hartfunctie, dat je al in een veel eerder stadium te weten komt of je een afwijking hebt aan je hart. Waardoor je daarop natuurlijk kan handelen. Hmm.
En als je quantum zou moeten concretiseren, want je noemt nu heel veel verschillende toepassingen. Mm-hmm. Wat is quantum dan? Wat moeten we daar voor beeld bij hebben?
Ja, het is de toestanden van de allerkleinste deeltjes. Dus elektronen, fotonen, en die kunnen in de natuur in verschillende toestanden tegelijkertijd zijn en ook verstrengeld met elkaar. En dat is een natuurlijk fenomeen. En met kwantumtechnologie benutten we dat fenomeen in technologie. En dat is eigenlijk nieuw in die zin.
Ja. En heb je dan altijd een kwantumcomputer nodig om, nou, laten we het voorbeeld van de cybersecurity pakken, heb je daar altijd een kwantumcomputer voor nodig om daarmee aan de slag te gaan? Of hoeft dat niet?
Dat hoeft niet. Je hebt nu al bijvoorbeeld QKD, heet dat dan, Quantum Key Distribution, waarbij je dus sleutels, beveiligde cryptografische sleutels, communiceert, waardoor je al een veilige verbinding op kan zetten en daar wordt niet mee gerekend met een quantumcomputer.
Nee, maar waar maak je dan gebruik van?
Nou ja, wel van die verstrengelde toestanden op afstand, maar een quantum computer die doet berekeningen. Dus echt gate operations met eigenlijk zoals een computer dat ook doet, dat je bepaalde operaties en algoritmes over meerdere qubits tegelijk uitvoert.
Ja, dan zat ik als voorbereiding op dit interview een gesprek met jou te lezen. En daar las ik dat jij zei, ik vertaal het even met mijn eigen woorden. We hebben in Nederland misschien wel de beste wetenschappers van de wereld. En daarmee kunnen wij ook voorop lopen in de wereld. Daarmee kunnen wij het verschil maken. Kun je dat dus uitleggen wat je daarmee bedoelt?
Ja, nou ja, we hebben inderdaad hele sterke wetenschappers hier in Nederland. Zowel in de hardwareontwikkeling als in die algoritmiek. En ik denk als wij nu de stap weten te zetten, wat we dus bijvoorbeeld bij AI toch niet hebben gedaan, om dan ook naar technologieontwikkeling te gaan en echt naar bedrijvigheid en toepassingen en het op de markt brengen. Ja, dan zouden we wel eens echt een rol van betekenis kunnen spelen in die sector, in die kwantumtechnologie die over 15, 20 jaar echt groot zal worden. Ja. En ja, ik las een paar dagen geleden in het FD ook weer toch echt een verontrustend verhaal over ChatGPT. Dat eigenlijk een jaar geleden was er ook nog een Europese variant die qua demo net zo goed was. Alleen toen daarna hebben die Amerikanen er miljarden achter gezet en het op de markt gebracht. En wij zijn nog de toepassing verder gaan wetenschappelijk verbeteren. Dus dat is voor mij de crux. Dat we nu op het juiste moment ook die stap durven zetten naar bedrijven starten, bedrijven opschalen en daarin investeren.
En kunnen we dan wel het verschil maken ook financieel?
Nou, dat is een goede vraag. Kijk, 615 miljoen is heel veel voor Nederlandse begrippen. En dat is ook heel veel en daar kunnen we ook heel veel mee doen. Tegelijkertijd, als jij echt een quantumcomputer wil bouwen of een bedrijf wil opschalen, dan heb je daar uiteindelijk nog veel meer voor nodig. Dus het gaat er voor ons ook om, zijn we in staat privaat kapitaal in die bedrijven dan te krijgen? En dat is nou ook een flinke opgave, omdat venture capital in Nederland en in Europa is gewoon minder beschikbaar dan in de VS.
Ja, en misschien ook wel handig om even uit te leggen hoe jullie stichting precies werkt. Want dan kunnen we ook verder ingaan op hoe je de boel aan kunt zwengelen. Jullie drijven helemaal op de subsidie van het Groeifonds?
Dat is zeg maar, die stichting is nationaal en daar vloeit dat geld van het Groeifonds in. En wij verdelen dat eigenlijk weer over verschillende kennisinstellingen en bedrijven. En,
precies.
En die stoppen er zelf ook geld in. Dus het is niet zo dat het enige geld dat erin gaat van het Groeifonds is. Bijvoorbeeld TNO en hier de Universiteit Delft, die investeren zelf ook al heel veel.
Ja, en het gaat dus even om de route aan te geven van het ministerie van EZK.
Ja.
Komt het naar jullie als stichting? 23 miljoen was de eerste batch volgens mij.
Ja.
Is dat ook het totaalbedrag of kan er nog meer bij komen als je bepaalde doelstellingen haalt?
We zijn begonnen met 23 miljoen, dat was de startimpuls, zo heette dat. Dat was dus nog niet van het Groeifonds, maar echt van EZ. En toen hebben we een aanvraag gedaan bij het Groeifonds van 615 miljoen. En daar zitten we nu in fase 2. En fase 3 moeten we nog aan gaan vragen.
Dus dat betekent dat die 615 miljoen wordt niet in één keer overgemaakt. Dat gebeurt in delen.
In delen, ja. Dus wij hebben een soort drietrapsraket gekregen. Dus eigenlijk vier traps. Dus eerst die startimpuls, toen een toekenning van, 52 miljoen voor fase 1. Fase 2 was voorwaardelijk, dus toen moesten we wat resultaten laten zien. Toen kregen we 228 miljoen en nu staat er nog 330 miljoen gereserveerd. En daarvoor moeten we nog een nieuw plan indienen. En dat hangt ook af van, leveren we wat we beloven en...
Ja, en vanuit jullie stichting gaat het dan naar, waar gaat het eigenlijk naartoe? Je zei al, we onder andere zorgen ervoor dat we in dit kantoorpand kunnen zitten, dat we huren. Maar goed, dat is maar een klein deel. Er zitten hier ook heel veel start-ups die aan jullie geleerd zijn in dit pand. Hoe wordt het daarna verdeeld?
Ja, dus we hebben drie CAT-programma's en die zijn gericht op die drie technologiegebieden die ik net noemde.
Dus nog even voor de computer, sensoren en...
Communicatie. Ja. En dat meeste geld daarvan gaat naar kennisinstellingen. Dus naar de TU Eindhoven, naar de Universiteit van Amsterdam, het CWI, TNO, TU Delft. Noem ze maar op, UT. Dus dat is een groot stuk. Dan gaat er een groot stuk naar cleanroom apparatuur. Want heel veel van dat onderzoek wat hier plaatsvindt, ja, daar heb je hele dure apparaten voor nodig. Dus daar gaat een groot stuk naartoe.
En wat is dat dan? Wat doet dat precies? Die apparatuur?
Ja, op atomaire schaal materialen maken, onder andere. Mm. En chips fabriceren. En maar dan nog in de R&D-fase. Dus nog niet in de grote productie, maar voor de demo's. Dus dat, nou, dan gaat er een stuk inderdaad in infrastructuur. Dus wij huren hier twee gebouwen waar die start-ups dan in kunnen en waar ze hun labfaciliteiten in kunnen bouwen. We hebben een fonds wat ook pre-seed en seed investeringen doet in die start-ups. We hebben subsidies voor MKB-bedrijven, dus daar kunnen bedrijven dan projecten mee doen. Ook veel talentontwikkeling zit er nog in. Dus nieuwe masters, talent en learning centers. Dus dat is HBO en VMBO en universitair onderwijs samenbrengen. Even kijken, eentje die ik nog belangrijk vind te noemen is... we hebben een Nationaal Tech Transfer Office. Dus dat zijn... Business developers, die hebben we dan in alle 5 hubs neergezet. Die financiert Quantum Delta voor een deel, maar die mensen zijn wel in de lokale onderzoekscentra aanwezig om echt te scouten naar die nieuwe start-ups en naar die nieuwe ideeën, zodat we die zo snel mogelijk ook naar buiten kunnen brengen.
En jullie doen ook verschillende calls, hè?
Ja.
Wat zijn dat?
Ja, wij doen calls voor onderzoek, dus dat is echt voor wetenschappers die iets willen doen op die 3 technologiegebieden en daar wetenschappelijk onderzoek voor willen doen. Dus dat is een open uitvraag en dan worden projecten ingediend en dan worden er een aantal gekozen door een gezaghebbende commissie. Dus daar hebben we calls voor en datzelfde hebben we voor die MKB-projecten. Dus daar kunnen dan start-ups of MKB bedrijven met hun projecten indienen. En we hebben net een field lab call afgerond. Ja, waarschijnlijk een moeilijk woord, maar field lab is een plek waar je dus een technologie ter beschikking stelt voor gebruikers en waar bedrijven dan kunnen experimenteren met zo'n technologie.
Ja.
En omdat we ook toch een rol hebben om het echt naar de maatschappij toe te brengen.
Precies. Want dat wilde ik vragen, dames, het goed denk ik dat je dit een keer uitlegt van hoe dit nou eruit ziet, dit hele systeem. Wat is de visie hierachter? Waarom is het zo op deze manier ingeregeld? Wat hoop je daarmee te bereiken?
Ja, ik denk de rode draad van onze visie is ecosysteembenadering.
Dus dat kwam ook in de proposal volgens mij als vaakst, was het vaakst genoemde woord, hè?
Ja, vaker dan qubit. Dat inderdaad hebben we geteld. Ja, dus ecosysteem, dan gaat het echt over de innovatie die tot stand komt als je een heel compleet ecosysteem hebt van de juiste randvoorwaarden, de juiste ingrediënten van wetenschap, bedrijvigheid, investeringen, regelgeving. Dus dat ecosysteem, daar gaat het om. En dat hebben we dus ook echt vooropgesteld. Je kan niet alleen maar investeren in onderzoek, want dan gaat het niet goed komen met die bedrijvigheid. Maar andersom, als je niet meer investeert in onderzoek, dan droogt het ook wel op, want er is nog heel veel wetenschap nodig. Dus die ecosysteembenadering staat centraal.
Ja, en wat ik interessant vond is, jullie zijn eigenlijk bij de 4 verschillende kennisinstellingen zijn jullie langs gegaan om ook informatie op te halen en ook plannen op te halen om een agenda te maken van wat gaan we nou de komende jaren doen? Wat heeft dat opgeleverd concreet?
Bedoel je helemaal aan het begin, die nationale agenda?
Ja.
Ja, nou ja, dat heeft heel veel opgeleverd. Want Nederland is in zekere zin een klein land. Je denkt, maar als je toch gaat kijken naar zo'n vakgebied als dit, dan zijn er heel veel visies en meningen over waar het naartoe moet en waar Nederland goed in is en waar het geld naartoe moet. Dus wij zitten hier in Delft. Delft is echt het zwaartepunt van het onderzoek in Nederland. Maar zeker niet het enige. Er is ook Eindhoven, waar ook heel veel mooie dingen gebeuren. Materialen, fotonica. Ander type qubits dan ze hier in Delft maken. Amsterdam, daar gebeurt weer veel software en algoritmes. Dus ja, wij zaten in een situatie waarin we wel een heel sterk Delfts cluster hadden en ook losse initiatieven in Amsterdam, Eindhoven en elders. Maar er miste eigenlijk echt een nationale strategie. En toen hebben we echt gezegd, ja, dat kan niet. Want je moet, als je ook in Europa mee wil spelen of alleen al in Den Haag, moet je toch een coherent geluid kunnen laten horen. Dus toen hebben we al die partijen om tafel gezet. En nou, best ook wat harde noten gekraakt. En dat ging toen goed, en dat, omdat er toen nog geen geld was. Dus toen hadden we nog die 600 miljoen niet. En nou, als het dan spannend werd, dan zeiden we, ja, maar we gaan niet toch nu al ruzie maken. We hebben nog niet eens geld. Laten we nou maar eerst zorgen dat we... Dus nou, toen, ja, dat is gelukt. En nu zijn we echt, dat merk je, echt één Quantum Delta. En zijn die bloedgroepen eigenlijk toch... minder zichtbaar. Het is echt één geheel geworden.
En welke missie is daar dan uit voortgekomen? Want die verschillende meningen zullen er achter de schermen nog steeds zijn. Maar wat is de stip op de horizon waar je met z'n allen ja, iedere dag voor werkt?
Ja, nou dat is die kwantumtechnologie naar de markt brengen. En daar maatschappelijke toepassingen mee creëren. Die Nederland, Europa en de wereld ten goede komen. Ik bedoel, dat is denk ik wel de grote gemene deler die... Iedereen die in dit vakgebied werkt, deelt. En die passie voor die technologie en ook voor de toepassingen die het kan hebben, dat is hetgeen wat bindt. En dan zit er natuurlijk wel heel duidelijk die drive richting verdienvermogen en maatschappelijke impact. Dus puur wetenschap voor de wetenschap gebeurt ook, maar ietsje minder, staat minder voorop in onze missie.
Ja. Dus even als we, je trok zelf al het vergelijk met ChatGPT en kunstmatige intelligentie. Het moment wat we volgens mij afgelopen najaar hebben beleefd, dat die functie er is en dat iedereen hem kan gebruiken, dat is het moment waarop het naar de markt is gebracht. Is dat het moment waar je kwantumtechnologie ook naartoe wil brengen?
Ja, absoluut. En voor sommige van die toepassingen is het daar al. En andere is het nog verder, ligt het verder op de horizon, maar dat is wel... waar we naartoe werken. Kijk, ja. En dat heeft een lange adem nodig, want dat is wel belangrijk om te noemen. Het is dus nog echt in een vroege R&D-fase.
Kun je iets zeggen, want ik hoorde jou ook ergens zeggen van ja, de hoogte hoort een beetje vaagheid bij. Dat hoort gewoon bij waar wij mee bezig zijn. Je kunt niet, iedereen heeft behoefte aan concrete milestones, maar die kunnen we niet altijd geven, want we weten zelf ook niet hoe dingen precies gaan lopen. Maar is er wel een soort van tijdspad waarvan je denkt, nou ja, in dat jaartal moet het er wel een beetje zijn. Of kun je dat niet beloven?
Ja, nou ik vind het eerste wat je zei heel belangrijk. Dus we zitten echt innovatie en daarin zit een zekere mate van onvoorspelbaarheid. En,
betekent dat ook dat het nog kan mislukken?
Dat denk ik niet. Kijk, het is zo'n fundamentele technologie. Het is niet een ideetje wat wel of niet lukt. Het is echt een fundamentele technologie die op zoveel toepassingen en industrieën raakvlakken heeft. Dat het niet voor te stellen is eigenlijk dat alles mislukt. Daarbij leid je enorm goede mensen op. Dus je bent altijd met talent bezig. Het werkt ook als magneet op talent uit het buitenland die in dit vak actief zijn. Dus mislukken, dat zie ik niet gebeuren.
Nee, creativiteit noemde je ook net toen ik je onderbrak. Ja. Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, dat je ook... Kijk, voor mij is creativiteit ook in een situatie zitten en dan moeten nadenken, oké, hoe gaan we linksom, gaan we rechtsom, hoe gaan we dat doel bereiken? En daar dus nog niet hele uitgewerkte, ja, blauwdrukken, de handboeken, soldaat, of hoe je het maar noemt. Ja, voor mij is dan de creativiteit weg. Hmm. Dus dat zit er zeker in. En ik denk de mensen, dus het talent, die dat staat centraal. Dus we hebben ook een manifesto gemaakt waarin we de kernwaarden van ons ecosysteem hebben opgeschreven. En dan gaat het dus echt ook over van, ja, wat bindt ons nou als mensen die in dit vakgebied actief zijn? En daar zijn dingen als creativiteit, toch het zoeken naar het nieuwe, inclusiviteit, zijn daar hele belangrijke woorden in.
En dan toch even terug naar die vraag die ik net stelde van, hey, kun je een jaartal noemen? Of zeggen we, ja Tom, dat is allemaal, ik snap wel dat je dat vraagt, want ja, je wil misschien wat houvast, maar dat kunnen we gewoon nu niet voorspellen.
Ja, Kijk, 2028 is het eindjaar van het Groeifonds. Wij hebben daar doelen voor gesteld, maar die zitten dus veel meer op dat ecosysteem. Hè. Die zitten op aantallen start-ups, aantallen patenten, aantallen studenten. Dus ik ben meer daarmee bezig, het opschalen van dat ecosysteem, dan in 2026 is de eerste applicatie van een kwantumsensor op de markt. Kijk, dat vind ik heel moeilijk om zo hard te beloven.
Ja. Hoe zit het met de mensen die je kunt vinden om hier aan mee te werken?
Ja, nou dat is denk ik de grote opgave, want er is een enorme concurrentie voor dat talent. Ik bedoel, ASML groeit ook keihard en die hebben diezelfde slimme koppen natuurlijk nodig voor hun fantastische werk. En dat geldt voor allerlei sectoren. Maar goed, wat we zien, en dat vind ik ook weer een bewijs dat Nederland echt wel voorop loopt, of in ieder geval een heel interessant ecosysteem is, dat het toch lukt. Bijvoorbeeld die start-ups in dit gebouw. Het lukt hen toch om PhD's van uit de hele wereld aan te trekken om bij hun in die start-up te komen werken. Terwijl diezelfde mensen kunnen natuurlijk bij Google in Silicon Valley het vierdubbele verdienen.
En waarom kiezen ze dan om hier aan de slag te gaan?
Nou ja, uiteindelijk omdat er hier echt hele interessante wetenschap en technologie bedreven wordt. Dus daar willen ze bij zijn. En ja, ook wel de cultuur. Hmm. Dus ja, we staan wel bekend om dat creatieve, dat innovatieve, dat lef hebben om nieuwe dingen te doen.
Ja. Kun je een voorbeeld? Ik kwam net de trap op en toen kwam ik volgens mij langs de eerste etage en daar zitten een paar start-ups. Kun je een voorbeeld noemen van een start-up die hier zit en ook waar ze aan werken?
Ja, er zitten hier een aantal en je hebt dus zo'n quantumcomputer en die hebben weer allerlei componenten. Dus net als een gewone computer eigenlijk zit er een chip in. Nou, Quantware, dat is een bedrijf dat zit in dit gebouw, die maken dan de chip. Er is ook elektronica nodig die dan de metingen doet op die chip en die chip dan weer aanstuurt. En dat maakt Q-blocks. En die zitten ook in dit gebouw. Zo zijn er een aantal.
Precies. Ik eet even een koekje. Dus ik dacht, je gaat nu een heel lang antwoord geven over wat er gebeurt, maar het viel mee. Het is dus belangrijk dat ze wel bij elkaar zitten om dus ook elkaar te kunnen verbeteren. Het moet niet zo zijn dat de ene in Eindhoven zit en de andere in Amsterdam, want dan kom je niet verder.
Ja, dat helpt, dat werkt enorm goed, want ze leveren aan elkaar en ze zitten ook samen in projecten. Dus eigenlijk alle ingrediënten voor die quantumcomputer zitten in dit gebouw, maar zij maken allemaal, ieder bedrijf maakt zijn eigen component erin en ze werken dan samen en ze houden elkaar ook scherp, want sommige dingen kan je ook bij de concurrent kopen. Dus zal Quantware, die kan kiezen voor een elektronica product van Q-blocks, maar ook van Zurich Instruments, ik noem maar iets. En dan kiezen ze uiteindelijk voor de beste.
En is dat bekend waar je die chip dan straks voor kunt gebruiken, die zij maken?
Dat is dan een component in zo'n quantumcomputer. En op zo'n quantumcomputer kan je dan algoritmes draaien. En dat is ook een heel groot onderzoeksgebied van welke applicaties, welke berekeningen kan je er dan op maken? En hoe groot is je chip dan nodig? Want je hebt 100 qubits, 200 qubits, 1000 qubits. Hoeveel heb je er nodig? Dus daar is veel onderzoek voor nodig. Ja, en toepassingen vooral die heel veelbelovend zijn, zitten in de moleculaire chemie, materialen en ook daarmee medicijnen.
Nog even over het profiel van die mensen, hè? Want je zegt dat is eigenlijk de grootste uitdaging, dat we de juiste mensen aan ons weten te binden. Wat moeten die mensen voor achtergrond hebben die hier voor jou werken, met jouw werk?
Ja, nou dat is wat mij betreft heel breed en het is nu nog ietsje te smal. Dus wat je nu vooral ziet zijn natuurkundigen, computer scientists, elektrotechnici, dus echt de harde techniek. En die, ja, dat is ook het hart, zullen we maar zeggen, maar je ziet dat er ook meer nodig is, want om een product naar de markt te brengen heb je ook business developers nodig en mensen met marketingervaring of financiële kennis.
Maar die heb je nu misschien nog niet nodig, omdat je nu nog niet zover bent.
Ja, nou daar dat, dat denken veel ingenieurs denken dat. Maar daar ben ik het echt niet mee eens. Want dat moet je al vanaf een heel vroeg stadium in je team inbouwen. Want ja, ieder heeft zo hetgeen waar hij goed in is. En dat is dus wat je ook zag bij zo'n Europese ChatGPT. Dan, ja, je kan altijd, een ingenieur die zal altijd weer uitdagingen vinden om zijn techniek of zijn product nog beter te maken. En dat zal hij altijd belangrijker vinden dan een marketingstrategie neerzetten om zijn product naar de markt te brengen. Omdat dat de aard van het beestje is. En daarom zijn die diverse teams zo belangrijk.
Ja, dat staat dus eigenlijk, als je dat team te smal houdt en je houdt het te lang vast, staat het eigenlijk verdere ontwikkeling in de weg.
Ja.
Dus je hebt die mensen nodig om ook stappen te zetten.
Ja.
Oké. En daar zijn jullie nu ook al mee bezig om die aan je te binden.
Ja. En dat doen we, dus we hebben echt een start-up support programma waarin we die teams, die founder teams, dus vaak zijn de founders van zo'n start-up, dat zijn echte wetenschappers of ingenieurs. Maar bij het ondersteunen van die start-ups zitten we daar heel hard op te duwen. Van luister, ja, wie is nou dan je business developer en wat zijn daar de targets voor? En fundraising, hoe ga je aan je, dus dat soort dingen moet er echt, en dat doen ze bijvoorbeeld in de VS echt wel anders.
Want wat is het verschil daarmee? Hoe doen ze dat daar?
Ja, ik denk ze zijn daar meer bold. Dus ook hier toch voorzichtig met nou eerst even kijken. We gaan eerst een product op de markt brengen, even testen. En minder bold met wij gaan dit of dat over 10 jaar neerzetten. En daarvoor willen we nu 100 miljoen ophalen. Ik noem maar iets. Dus die hele brutale manier, dat is hier nog, zijn heel bescheiden eigenlijk.
Ja, maar wat is dan jouw advies of jouw visie daarop? Moeten we dan iets meer denken en handelen zoals de Amerikanen dat doen? Of zeg je nou, we moeten vooral zoeken naar die elementjes die ook in de aard van het beestje hier in Europa, in Nederland zitten, die ons juist onderscheiden van die Amerikanen?
Ja. Nou, ik denk een beetje van beide. Dus ik denk wel heel belangrijk, get out of your comfort zone. Dus alleen maar doen wat bij jezelf past en bescheiden. En ja, daarmee gaan we er niet komen. Tegelijkertijd moet je wel ook weer dicht bij jezelf blijven. En een ander risico wat er namelijk echt wel is, is te veel hype. Kijk, als jij 200 miljoen ophaalt door te zeggen, over 5 jaar heb ik die quantumcomputer gebouwd. Maar ja, 5 jaar gaan snel en hij is er dan nog niet. Ja, dat wil je ook niet.
Ja. Nu je het over hype hebt, vind je dat ChatGPT, er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat is een enorme hype en dat waait wel weer over. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, ik ben geen expert, maar ik was afgelopen vrijdag in Amsterdam bij het CWI, het Centrum voor Wiskunde en Informatica, met allerlei hele geleerde mensen op dit vakgebied. En die vinden ChatGPT griezelig goed. Dus die zien het niet als hype. En ook zeer indrukwekkend wat het kan. En ook dingen die niet voorspeld waren dat zou kunnen. Bijvoorbeeld tentamens maken op hele ingewikkelde computer science vakken. Dat was helemaal niet bedacht dat zou kunnen. Die logica.
Heb je er zelf al mee geëxperimenteerd? Want ik kan me voorstellen dat je denkt, als dit er is, ja, dan wil ik toch ook eens eventjes, zeker in het vakgebied waar jij actief bent, daar wil ik het fijne van weten.
Ja, nou, ik zelf nog niet heel uitgebreid. Ik heb wat dingen gedaan van, goh, wat is nou de cultuur, de Nederlandse cultuur? Dat soort dingen vind ik dan interessant. Dus nee, eerlijk gezegd weinig. Ik wil mijn zomervakantie door ChatGPT laten uitzoeken. Kijken of die dat kan.
Ja, daar heb ik ook verhalen over gehoord. Want er zijn ook natuurlijk de succesverhalen, maar ook de verhalen waar het vreselijk misgaat en waar je dus op verschillende plekken uitkomt. Wat ik dan ook vaak hoor van mensen die programmeren, dat het heel makkelijk is om codes te schrijven via die
AI hoor ik en zo. Ook. Ja. Dus ik hoor wel echt van mensen van bepaalde, hoe zeg ik, beroepen worden toch vrij snel dan overbodig. Ik vind het interessant. Ik ben daar zelf niet zo bang voor. Ik denk dan eerder prettig als dat overgenomen wordt. Maar er zitten natuurlijk wel hele grote vraagstukken bij. Als je niet weet hoe er tot bepaalde oplossingen is gekomen en of het daadwerkelijk optimaal is. Ja, moet je dat als mens dan maar aannemen dat het zo is. Dus er zitten ook heel veel ethische vraagstukken bij.
Maar ga je dan ook zover dat je zegt, net zoals die Amerikaanse ondernemers, van het moet even gestopt worden? Volgens mij heeft Elon Musk die brief ook ondertekend van, het gaat zo hard, het gaat zo snel, even een stop erop. Ben je het daarmee eens?
Ja, dat ik heb daar niet, het is niet mijn vakgebied. Nee, zou daar geen antwoord op.
Nee. Okay.
Maar ik denk wel, ja, als dat zo'n ingrijpen en zo'n vaart neemt, ja, dat pas op de plaats wel nuttig kan zijn.
Maar ik kan me wel voorstellen dat het, ondanks dat het iets anders is, dat het ook een beetje jullie voorland is. Want dit kan straks natuurlijk met de technologie waar jij mee bezig bent iedere dag, kan dit straks ook gebeuren. Als dit echt, als dit snelheid krijgt en dit gaat naar de markt toe en partijen gaan daar weer mee aan de slag, dan zou dat hetzelfde kunnen gebeuren.
Ja, maar daarvan denk ik, kijk, je gaat het... Het komt er toch, want het is interessant. Wetenschappers over de hele wereld werken eraan. Dus je kan er maar beter bij zijn. Dat je dus niet zo'n antwoord hoeft te geven zoals ik nu met ChatGPT. Van ik weet het eigenlijk niet en wat misschien het zal. Ze zullen wel gelijk hebben. Als je er zelf bij zit, dan heb je ook invloed erop.
Ja, ja. Is kwantumtechnologie in die zin ook griezelig goed?
Nou, als het... Als het zover opgeschaald is, dan kan het wel berekeningen doen die nu echt ver buiten de macht liggen van klassieke computers. En dat biedt wel enorme toepassingen, ja. Hmm. Maar ik zie vooral de mogelijkheden.
Ja. En zijn jullie dan ook al nu bezig met, oké, dat levert ook deze risico's op? Of is dat nog veel te vroeg?
Nee, absoluut. Daar zijn we dus eigenlijk, ja, een van de dingen, en dat leeft enorm, als er zo'n kwantumcomputer is van een bepaald aantal qubits en een bepaalde betrouwbaarheid, dan kan die cryptografische sleutels die we nu hanteren, zoals RSA, kraken. Dus eigenlijk zijn er nu al algoritmes op de markt gebracht, post-quantum algoritmes, die je zou moeten implementeren om je data en je veilig te maken, quantum safe te maken.
Want dat vind ik wel interessant ook bij cybersecurity, dat je dus een computer kunt maken die dus niet te hacken is, of je kunt een systeem maken wat niet te hacken is. Maar is het dan, werkt het niet zo dat er altijd wel weer een soort van kat- en muisspel, oké, als het er is, wordt er ook natuurlijk wel weer gezocht, waar zitten hier de geitenpaadjes en de zwakke plekken waar we weer doorheen kunnen prikken?
Ja. Dat denk ik wel, maar dat is technologische vooruitgang. Het is altijd toch een... En ook de snelheid van die computers. Ja, ook klassieke computers worden nu sneller. Dus ook dat het blijft. Dan zeggen we, nee, als we zoveel qubits hebben, kunnen we iets wat sneller is dan een klassieke. Ja. Want dat is eigenlijk waar iedereen naar zoekt. Dat is die quantum advantage. Dus het moment wanneer er een quantum computer iets kan wat sneller en beter is dan een klassieke computer. Maar die klassieke computers gaan ook worden ook steeds beter. Ja, ja. Dus
Dus het statement van het is niet te hacken moeten we zien vanuit het perspectief van nu. Dus met de huidige apparatuur is het dan niet te hacken. Moet ik het zo zien?
Nou, dat niet te hacken is wel in de natuurkunde, zullen we maar zeggen. Dus omdat, kijk, zo'n verstrengelde toestand, die kan niet onderbroken worden. Dus op het moment dat daar een eavesdropper, dus iemand dat meet, dus dan vervalt die kwantumtoestand. Dus in die zin is het wel een fysisch verschijnsel en niet een computercode of zoiets. Mm.
Je had het al over de andere gebieden, over wat de wereld waar hier aan gewerkt wordt. Nou, Verenigde Staten is logisch. Hier in Nederland zijn we dus goed bezig. Wat zijn er andere plekken die jullie in de gaten houden? Omdat daar dus net zoals hier slimme koppen zitten die flinke stappen voorwaarts maken.
Duitsland en Frankrijk. Dus we zijn natuurlijk ook vooral in Europa ook samen aan het optrekken. Dus Duitsland en Frankrijk hebben grote ecosystemen, ook grote investeringen. Denemarken, Finland... Verenigd Koninkrijk.
Eigenlijk overal dus.
Ja, het is zo'n fundamentele technologie dat iedereen er wel wat op doet. Maar niet iedereen is natuurlijk even vooruitstrevend erin. Het klinkt als iets, een niche. Hè? Maar binnen kwantumtechnologie heb je ook weer allerlei specialisaties. Dus bijvoorbeeld in Oostenrijk zijn ze dan weer heel goed in ion traps. En wij zijn dan weer juist heel goed in silicium qubits. Nou ja, zo zijn er allerlei specialisaties.
Ja. En is het doel uiteindelijk dan om als Nederland op één vlak uit te blinken? Of zeg je nou, we moeten echt die krachten bundelen en we moeten als Europa eigenlijk straks leidend zijn of op een bepaald aspect uitblinken?
Allebei, wat mij betreft. Dus tuurlijk, wij zijn een nationaal programma. Dus uiteindelijk is het toch wel de bedoeling dat er iets... Ja, dat er de nieuwe ASML of een aantal van dat soort bedrijven in die quantum technologie in Nederland is. Maar goed, we willen natuurlijk met z'n allen heel graag dat Europa een rol van betekenis speelt in dit soort...
En hoe gaat die samenwerking? Want ik hoor op het gebied van het ontwikkelen van batterijen, die collega's ken je ook onder andere in Leiden, bij Leidenjar, daar zeggen ze toch ook wel van ja, we hebben hier best wel knappe dingen waar we aan het werken zijn, maar dat gebeurt in Duitsland ook. En als het dan puntje bij paaltje komt, ja, dan gaat de Duitse overheid er ook achter staan en die pompen er dan flink wat geld tegenaan. En dan kunnen ze veel meer stappen zetten dan dat wij als Nederland kunnen zetten. Hoe gaat het op het gebied van de kwantumtechnologie?
Nou ja, dat is bij ons denk ik niet. Dus Frankrijk en Duitsland doen inderdaad ook hele grote investeringen. Maar die nationale agenda die wij hebben en die coherente visie en eigenlijk die interne taakverdeling... Ja, dat zie ik eigenlijk niet in Frankrijk en Duitsland. Dus daar is nog veel meer nog touwtrekken tussen ministeries, tussen verschillende hubs en München versus Hannover versus... Weet je, dus ik ben daar behoorlijk optimistisch over dat we daar gewoon mee kunnen doen.
Mm. En er is ook samenwerking tussen de verschillende landen. En kun je daar een voorbeeld van geven hoe je elkaar nou versterkt?
Nou ja, we hebben toevallig net vorige week het staatsbezoek van president Macron gehad. Ja. En toen hebben we daar een ronde tafel ook over gehad. Van hoe kunnen we nou echt samenwerken op... en voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Pascal. Dat is een Frans quantum computing bedrijf met een hele grote component ook. Of een activiteit in Amsterdam. Dus dat is toch een beetje een Frans-Nederlands bedrijf. Dus dat is er eentje. Nou, andere dingen, je ziet heel veel samenwerkingen ontstaan tussen die start-ups in Frankrijk en hier. Dus we zijn hier ook nu bezig met het bouwen van een pilotline, zo heet dat dan. Een soort fabrikage waarin je dus die quantum chips kan maken. En dan gaan die Franse start-ups, die komen ook hier om hun fabrikage te doen. Dus ja, zo probeer je toch samen op te trekken.
Jij was erbij trouwens, hè, bij dat bezoek van Macron. Zag ik dat nou goed?
Ja, ja.
Hoe was dat?
Nou, was geweldig. Ja, heel bijzonder om mee te maken. Ja.
En was dat dan bij... Want hij was er 2 dagen, duurde het staatsbezoek volgens mij. Klopt dat?
Ja, nou, ik was dan bij het staatsbanket. Dus dat vond ik al heel erg bijzonder. Om daarbij te zijn in het Paleis op de Dam.
Dat was waar je ook een stukje Nederlands sprak, hè?
Ja.
Ja. Ja, ja. Daar was jij getuige van?
Daar was ik getuige van, ja. Dus dat. En de dag daarna was hij op bezoek bij de UvA in Amsterdam in een quantum lab van Florian Schreck en Philippe Bouillet. Dus dat zijn 2 mensen uit ons ecosysteem. En daarna hadden we dan zo'n ronde tafel. En dat ging over deep tech, dus ook semicon en photonics en quantum. En toen had ik de eer om dat te modereren. Dus dat vond ik heel spannend. Moest ik het woord geven aan monsieur le président en dan aan die. En dat was heel bijzonder om mee te maken.
Leuk, wat leuk zeg. En wat merk je dan dat, want het is natuurlijk ook een deel ceremonie, maar wat levert dat zeg maar op in de stappen waar wij het nu ook in dit gesprek over hebben? Helpt het zeg maar, zo'n bezoek?
Ja, dat helpt enorm. Want ja, dus het geeft aan dat Frankrijk en Nederland dit op het hoogste niveau heel belangrijk vinden. En uitspraken die de president tijdens die ronde tafel heeft gedaan. Dus het onderstrepen van bepaalde uitdagingen die we hebben. Zoals dat kapitaal om die start-ups op te schalen. En ook fabrikagefaciliteiten. Nou ja, dat helpt enorm. Mm. En ja, ook de wisselwerkingen. Want er wordt natuurlijk heel veel gepraat over ASML en semicon. En, maar er zit een wisselwerking tussen die... Ja, die bestaande technologieën die zo belangrijk zijn voor ons en de toekomst. En fotonica en quantum zijn dan de toekomst. En het feit dat ASML daar dan ook zit en zich daarachter schaart. En Atos en ST, microelectronics. Dus dat soort, is heel erg nuttig geweest. Ja.
En er was ook nog een linkje met de toespraak die Macron tijdens dat bezoek ook gaf. Namelijk dat hij zegt van ja, we moeten als Europa ook gewoon op eigen benen staan en niet te veel hangen aan de Verenigde Staten. Nu werd het ook wel in verband gebracht met Oekraïne. Ook op dit gebied zou je kunnen zeggen, we moeten vooral onze eigen koers varen.
Ja. Nou ja, voor eigen koers. Maar hij gebruikt heel sterk dat woord soevereiniteit, hè, Europese soevereiniteit. Hij zei overigens dat dat uit Nederland komt. Spinoza is daar de grondlegger van. Maar goed, dat je harder moet werken aan een Europese interne markt en dat je samen moet werken en moet zorgen dat je bepaalde kritieke componenten van zo'n technologie, dat je daar niet alleen maar of te afhankelijk van partijen buiten je invloedssfeer, is denk ik wel een hele belangrijke boodschap.
Ja. En hoe was Macron in het echt? Ik ken hem natuurlijk alleen van tv en van de pers.
Nou ja, ik was heel erg onder de indruk, toch. Heel rustig en heel to the point. En nou ja, wat ik vooral heel bijzonder vond, is toch dat je, want ik was net 2 weken ervoor in Parijs geweest. Nou, de vuilnis was niet opgehaald. Er waren allemaal oproer en betogingen. En hier natuurlijk ook. En het was, ja, hoe rustig hij daar dan onder blijft. Dat vind ik dan toch wel bewonderenswaardig.
Ja. Was Rutte daar ook bij die ronde tafel?
Nee. Wel onze koning, die was erbij. En minister Adriaansens namens de Nederlandse regering dan. En maar Mark Rutte, die had dan 's avonds de regeringsconsultaties in het Rijksmuseum.
Ja. Nog één punt wat volgens mij ook, als ik Mark Hendricks is dat, hè, van Holland High Tech, wel eens heeft gezegd van, en dat hoort hij ook vaak volgens mij, we moeten het MKB hier ook bij proberen te betrekken. Waar liggen wat jou betreft de kansen ook voor bestaande MKB-bedrijven om hierin mee te doen?
Ja, nou dat zit vooral in die toeleveranciersketen en ook in de aanpalende apparatuur die nodig is. Dus ja, er zit van allerlei optische apparatuur, elektronische apparatuur die nu nog eigenlijk standaard is en nog niet gefine-tuned op quantum technologie, waar echt nog stappen te zetten zijn om die op maat te maken.
Ja, betekent het ook, want zij zullen misschien ook wel op een andere manier moeten gaan werken om mee te kunnen doen? Of zie ik dat verkeerd? Want je gaat natuurlijk toch met een nieuwe techniek werken. Hele andere workflow dan dat ze nu gewend zijn. Heeft dat een grote impact op MKB-bedrijven?
Ja, nou ja, ik denk ze zullen wel zich daar op moeten toeleggen, ja. Dus dat is ook wat wij met die MKB-calls proberen te doen en met die field labs om ze daar langzaam maar zeker op voor te bereiden en ze ook de kansen te geven.
Maar ze kunnen zeker meedoen, want wat je nog wel eens hoort als je met ze spreekt of de record is van ja, alleen maar voor de grote bedrijven die mee kunnen doen, wij krijgen nooit een kans. Dat is dus echt pertinent onwaar. Er is genoeg gelegenheid voor MKB-bedrijven om te participeren.
Hierin. Absoluut, ja. Zeker.
Ja. Wat is jouw oproep eigenlijk tot slot? We hebben natuurlijk met deze podcast een redelijk breed luisterpubliek. Het zijn wel allemaal mensen die ondernemend ingesteld zijn, die ook op zoek zijn naar nieuwe technologieën. Misschien dit wel heel interessant vinden. Misschien zitten er ook wel potentiële nieuwe werknemers bij. Zou je tot slot nog iets willen meegeven waar we de rest van de dag mee ingaan?
Ja, nou ja, ik zou zeggen, zie de kansen en zie de mogelijkheden die het biedt. En focus je niet te veel op de risico's.
Dat is een hele mooie. Dankjewel voor dit gesprek.
Dankjewel.
Dit was C-Level, een podcast van T-Talks met CEO's die het verschil maken. Wil je deze CEO als spreker op je event? Check dan t-talks.nl.
In juni is trouwens de Thought Leaders Day, daar kun je nog steeds voor aanmelden. Een inspirerende dag voor mensen op C-level. Wil je erbij zijn? Check eventjes de link in de show notes, daar vind je meer informatie.